Gemeente, eerst een enkele mededeling. De collecte is vandaag voor de kerkelijke kassen en aanstaande zondag voor de kerk. En aanstaande dinsdagavond zal er weer, zo de Heere wil, Bijbelkring zijn om 19:30. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen het eerste en tweede vers van Psalm 84. Hoe lieflijk, hoe vol heil genot, zelfs vindt de mus een huis, o Heer. Wij stellen ons voor Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Gemeente, wij lezen het woord Gods uit het evangelie naar de beschrijving van Marcus, het 9e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 13. Marcus 9, de versen 1 tot en met 13. En we zingen in aansluiting aan de schriftlezing het 4e vers van Psalm 40. Brandofferen, nog offer voor de schuld, voldeden aan uw eis, o Heer. Marcus 9, en hij zeide tot hen, voorwaar, ik zeg u dat er sommigen zijn van degenen die hier staan, die de dood niet zullen smaken totdat zij zullen hebben gezien dat het koninkrijk Gods met kracht gekomen is. En na 6 dagen nam Jezus met zich Petrus en Jacobus en Johannes en bracht hen op een hoge berg bezijden alleen. En hij werd voor hen van gedaante veranderd. En zijn klederen werden blinkende, zeer wit als sneeuw, hoedanige geen voller op aarde zo wit maken kan. En van hen werd gezien Elias met Mozes, en zij spraken met Jezus. En Petrus antwoordende zeide tot Jezus, Rabbi, het is goed dat wij hier zijn. En laat ons 3 tabernakelen maken, voor u 1 en voor Mozes 1 en voor Elia 1. Want hij wist niet wat hij zeide, want zij waren zeer bevreesd. En er kwam een wolk die hen overschaduwde. En een stem kwam uit de wolk, zeggende, deze is mijn geliefde zoon, hoort hem. En haastelijk rondom ziende zagen zij niemand meer dan Jezus alleen bij zich. En als zij van de berg afkwamen, gebood hij hun dat zij niemand verhalen zouden hetgeen zij gezien hadden, dan wanneer de zoon des mensen uit de doden zou opgestaan zijn. En zij behielden dit woord bij zichzelf, vragende onder elkander wat het was, uit de doden opstaan. En zij vraagden hem, zeggende, waarom zeggen de schriftgeleerden dat Elia eerst komen moet? En hij antwoordende, zeide tot hen, Elia zal wel eerst komen en alles weer oprichten, en het zal geschieden gelijk geschreven is van de Zoon des Mensen, dat hij veel lijden zal en veracht worden. Maar ik zeg u, dat ook Elia gekomen is, en zij hebben hem gedaan al wat zij gewild hebben, gelijk van hem geschreven is. Gemeente, wij lezen vanmorgen weer verder in het woord Gods dat ons vertelt van de verheerlijking van de Heere Jezus op de berg. We hebben tot nog toe gelezen in het verslag zoals Lucas ons dat geeft in het 9e hoofdstuk van zijn evangelie. En daar vinden wij ook vanmorgen onze tekst weer in de versen 32 en 33. Lucas 9, de versen 32 en 33. Daar lezen wij: Petrus nu en die met hem waren, waren met slaap bezwaard. En ontwaakt zijnde zagen zij zijn heerlijkheid en de twee mannen die bij hem stonden. En het geschiedde als zij van hem afscheiden, zo zeide Petrus tot Jezus: Meester, het is goed dat wij hier zijn. En laat ons drie tabernakelen maken, voor u één en voor Mozes één en voor Elia één. Niet wetende wat hij zei. Zover. Wij willen samen de Heere om zijn onmisbare zegen bidden over de bediening van zijn woord. We denken in onze gebeden aan zuster Kooijman, die in de afgelopen week geopereerd is en de Heere heeft het wel willen maken. We danken ook voor de familie Arissen, waar in de afgelopen week een dochter werd geboren. Laten wij samen bidden. Barmhartige, genadige God, tot u zien wij op aan de morgen van deze dag. Gij die het ons alles allemaal vergunt, dat wij in uw huis mogen komen, dat we hier in redelijke welstand onze plaats weer mogen innemen. Gij zijt het ook waard, Heere, dat wij in ons naderen tot u allereerst uw grote naam erkennen en dank zeggen. Wat hebben wij verdiend? En als we zouden hebben gekregen wat we verdiend hebben, Heere, dan zou daar niets onbillijks in schuilen. Maar dan zou het er met ons wel heel anders uitzien. Dan zou de kerk toch wel de laatste plaats zijn waar we ons konden bevinden. En dan zou het woord van u toch wel het laatste zijn wat we zouden mogen horen. Althans het evangeliewoord. Maar u geeft ons dat evangeliewoord nog en u geeft ons nog een plaats in uw huis onder uw woord. En u laat het ons nog weten, ook op deze zondagmorgen, dat u geen lust hebt in ons verderf, maar in ons behoud. U laat het ons nog weten, o God, dat u barmhartig zijt en zeer genadig, dat u een God vol ontferming zijt. En we hebben van die ontferming gezongen. Er zijn mensen geweest die daar zoveel ervaring van hadden en die daar zoveel zicht op hadden gekregen en zoveel kennis van hadden ontvangen dat ze er ook van konden getuigen. En ze hebben hun getuigenissen nog nagelaten tot onze bemoediging en tot ons onderwijs. En we mogen hun liederen nog meezingen. Hoe lieflijk, hoe vol heil genot, o Heer der legerscharen, God, zijn mij uw huis en tempel zangen. Wat een voorrecht, Heer, om zo onder uw huis, in uw huis te mogen zijn en om er zo naar te verlangen, hoe branden mijn genegenheden, om ons Heer een voorhof in te treden. Wat een wonder om zo naar uw inzettingen en naar uw verordeningen uit te gaan met een brandend hart. Heer, geef het ook ons. Zodat als wij zulke woorden in onze mond nemen en ze meezingen, het niet alleen maar taal van onze lippen zou zijn, maar dat dat ook een echo heeft in ons hart, dat dat beleving mag wezen. Heere, zo naar uw huis te mogen gaan, dat mag niet alleen verwachting geven, maar dat zal toch ook niet onvruchtbaar blijven. Daar zult u toch van uw kant toch ook uw zegen over schenken. Dan wordt het ondervonden hier, wordt de rust geschonken. Het vette van uw huis gesmaakt. Een volle beek van wellust maakt hier elk in liefde dronken. Heren, wij zien op tot u, want die dingen moeten bij u vandaan komen. Daar beschikken wij niet over, die hebben wij niet in onze handen. Nooit vertrouwt u deze hoge geestelijke zaken aan mensen toe. Dit houdt u in uw eigen hand, Heilige Geest. Dit zal altijd uw werk blijven, uw goddelijke beschikking en besturing. Hier zult gij als de grote uitdeler altijd weer mee aan het werk moeten gaan, om zondaren er zo ook deel aan te geven. Wilt u ons bezoeken? Wilt u in ons midden zijn? Wilt u geven dat de prediking van uw woord in betoning van geest en van kracht mag wezen? En dat het onderwijs uit de schriften door ons ook mag worden verstaan en ter harte genomen? Wilt u geven dat de verkondiging van het evangelie tot zegen mag zijn voor allen die het horen? Het zij dat ze het hier in dit kerkgebouw horen, het zij dat ze het thuis via de kerktelefoon horen, het zij dat ze het misschien op een later tijdstip zullen horen. Maar laat het door uw goddelijke kracht zo ingedragen mogen worden in ons hart en in ons leven, Heere, dat het voor het eerst of bij vernieuwing vruchten zal mogen voortbrengen waarin gij verheerlijkt wordt. Ten slotte, het is toch de bedoeling, Heere, die u ermee hebt, die u ermee had toen u de prediking van uw evangelie instelde en die u ermee hebt als u tot op de dag van vandaag ermee voortgaat om predikers van het evangelie te sturen. Het is toch de bedoeling van u dat dit alles ook zou mogen dienen tot bevordering van uw koninkrijk. Dat het zou mogen dienen tot bekering van zondaren. Dat het zou dienen ook tot onderwijs van degene die u vrezen. Heere, laat dan de prediking van uw woord aan dat hoge doel dat u ermee hebt beantwoorden. En geef dat het zo tot rijke zegen mag zijn. Als we naar onszelf zien, Heere, dan kunnen we er niet op rekenen. Dan hebben we het verbeurd en verzondigd. En dan kunt u ons met alle recht voorbij gaan. Als we op uw woord, op uw belofte letten, als we op Israëls gezalfde koning zien, dan kan er toch weer hoop in ons hart komen dat u het toch zou willen doen. Niet om onzentwil, maar om zijnentwil, om uw naams wil, ter wille van uw trouw, ter wille van uw eeuwig verbond. Denk zo aan ons, Heere, en vergeef ons onze zonden. Scheld ons kwijt over alles wat wij hebben misdaan tegenover u, en waarin we uw eer niet zochten, maar waarin we tot oneer van uw naam bezig waren, in ons spreken, in ons doen, of misschien alleen maar in ons denken. Verzoen onze zware schuld en neem die genadig weg om Christus wil, terwille van het bloed dat Hij heeft gestort en waarvan de schriften zeggen dat het reinigt van alle zonde. Denk aan hen die hier niet zijn kunnen, Heren. Denk aan onze zieken. Dragen ze aan U op met al de noden die er zijn. Denk aan onze bejaarden die vanwege de leeftijd en vanwege de gebreken die daarmee samenhangen niet naar de kerk kunnen. Wilt U ook hen voor Uw rekening nemen? We danken U dat U het met zuster Kooijman wel maakte. Dat ze door de operatie heen kwam en dat het alles goed lijkt. Heren, dat ze hoop mag hebben op herstel verder en terugkeren uit het ziekenhuis naar huis. Gedenk haar in Uw gunst, naar lichaam en ziel. Ootmoedig erkennen wij Uw naam ook voor het feit dat U in het gezin Arissen in de afgelopen week de vreugde hebt geschonken dat ze een kind uit Uw hand hebben mogen ontvangen. U maakte dat ook wel. En alle zorgen die er zijn geweest en alle vragen die er waren, hebt U allemaal terzijde willen schuiven. En U hebt ze willen verblijden door Uw daden en door Uw goedheid. Het leven van de moeder gespaard toen U dit nieuwe leven ter wereld deed komen. Heere, laat dit kind nu ook in gezondheid mogen opgroeien. Hoe goed het ook mag lijken bij de geboorte en hoe zeer we ook mogen dankbaar zijn voor een welgeschapen kind, wat zijn wij, wat zijn onze kinderen een broos bezit. En wat moeten ze voor veel bewaard worden? Wat zijn er veel gevaren die op ons en op onze kinderen loeren? Gevaren die het leven bedreigen, gevaren die de gezondheid bedreigen, en dan nog niet te spreken van de geestelijke dreigingen. Heren, wat moet zo'n kind toch onder Uw hand bedekt blijven? Zal het werkelijk in voorspoed mogen opgroeien? En wat moet dat kind toch ook ontvangen, het wederbarende werk van Uw Heilige Geest? Zal het ook voor geestelijke gevaren beschermd kunnen worden? Heren, laat dat van dit kind inderdaad ook mogen gelden. En wilt U het werken, geef de ouders genade om hun kind en de andere kinderen die U al eerder gaf, in de vrezen van Uw naam op te voeden en hen daarin ook voor te gaan. Zegen ze zo, Heren, in Uw gunst en ontferming. En wees Gij voorts met alles wat op Uw zegen wacht. Breid Uw koninkrijk uit. En wilt Gij op deze dag het rijk van Satan verstoren, afbreken. Wilt U op deze dag Uw naam heerlijk maken. En laat deze dag in de annalen van Uw koninkrijk mogen worden aangeschreven als een dag van overwinningen van de Koning der Koningen en de Heere der Heren. Hoor ons zo, o God, in de wegneming van al onze zonden om Jezus wil. Amen. Psalm 119, vers 52 en 84. Hoe zoet zijn mij Uw redenen geweest. Geen honing kon het gehemeld beter smaken. En mijn ziel bewaart Uw trouw getuigenis. Dat heb ik lief. Ook doe ik Uw bevelen. U krijgt gelegenheid tot de dienst der offeranden. Thank you. Gemeente, eerst nog even terug naar het begin van deze geschiedenis van de verheerlijking van de Heere Jezus op de berg. We lezen in het woord van God dat de Heere Jezus een berg opgegaan is. En de traditie zegt dan dat dat de berg Tabor is. Anderen zeggen dat het de berg Hermon geweest is, maar daar zullen we nooit zekerheid over hebben. Maar Jezus is, en daar hebben we wel zekerheid over, want dat zegt het evangelie, Jezus is die berg opgegaan om te bidden. En toen hij bad, toen hij het aangezicht van zijn vader zocht, toen hij, en er staat niet bij wat hij gebeden heeft, maar toen hij zijn eigen noden voor het aangezicht van de Heere neerlegde. En toen hij, en dat weten we uit andere plaatsen van het woord van God toch ook, hij had altijd zijn discipelen, zijn kerk op zijn hart. En toen hij als voorbidder ook de noden van zijn discipelen, van zijn onkundige discipelen, van de discipelen met wie hij niet eens kon spreken over wat hem te wachten stond. Want toen de Heere Jezus dat voor de eerste keer deed, zijn discipelen vertellen dat de Zoon des Mensen veel moet lijden, toen viel Petrus hem als het ware in de rede en hij zei, Heere, dat zal u toch geenszins geschieden? Toen hij de noden van zijn onkundige discipelen, van zijn onwetende discipelen, van degene die op zoveel punten eigenlijk nog nader onderwijs nodig hadden, maar bij wie voor dat nadere onderwijs eigenlijk niet eens plaats was, toen hij hun noden voor het aangezicht van God neerlegde, kwam er antwoord. Kwam er een drievoudig antwoord. Kwam er eerst het antwoord dat bestond uit het feit dat de Heere Jezus van gedaante veranderd werd. Dat zijn kleding wit en zeer blinkende werd. Dat zijn gelaat begon te schijnen als een licht. Dat hij de heerlijkheid van de hemel aan zich had. En dat hij die heerlijkheid van de hemel ook uitstraalde. De vreugde werd hem voorgesteld. Hij moest gaan lijden en sterven. Maar aan het einde van die weg van lijden en sterven zou de heerlijkheid hem wachten. En iets van die heerlijkheid laat de Vader hem hier zien. Opdat hij moed kan putten uit de vreugde die hem voorgesteld is. Om zo ook in staat te zijn het kruis te dragen en de schande te verachten. Dat is het eerste antwoord. Tweede antwoord was dat God uit de hemel twee hemelingen naar de aarde deed komen. Mozes en Elia. En dat deze twee, de twee groten uit het Oude Testament, de twee middelaars, die toch niet echt middelaar konden zijn, omdat ze geen weg wisten om een verbinding te leggen tussen een vertorend God en een zondig volk, omdat zij geen weg zagen om verlossing te bewerken, verzoening tot stand te brengen in de weg van voldoening. Deze twee, die overigens zo hoog stonden in de geschiedenis van Israël, deze twee kunnen met Jezus wel spreken over zijn naderend lijden en sterven, waar Jezus bij zijn discipelen alleen maar onbegrip bij ontdekte. Daar kunnen deze twee hemelingen, die al uit de verdiensten van Christus in de hemel zijn, daar kunnen deze twee wel met Jezus over spreken, over zijn uitgang die hij te Jeruzalem zal volbrengen. En dan komt er nog een derde antwoord. Behalve de verheerlijking van Christus, behalve de komst van Mozes en Elia, is daar straks ook nog de stem van de Vader, die uit de hemel spreekt. En die van zijn Zoon zegt, deze is mijn geliefde Zoon, in de welke ik me welbehagen heb, hoort hem. Maar tussen het tweede en het derde antwoord ligt datgene wat we in onze tekst vinden. Ligt dat voorstel van Petrus. En daar richten we vanmorgen onze aandacht op. Daar wordt vanmorgen door de Heere zelf onze aandacht voor gevraagd. Eigenlijk heb ik daar tot nog toe weinig van gezegd. over die drie discipelen die door de Heer Jezus werden meegenomen, zodat ze op de berg met hem mochten zijn. Deze drie, geselecteerd uit de groep van de 12. Petrus, Jacobus en Johannes. Waarom deze drie? Dat is zijn vrijwillige, zijn soevereine keus geweest. Daar hoeft de Heer ook geen rekenschap van te geven. Dat moet Thomas ook maar niet vragen. En daar moet Andreas ook maar niet nieuwsgierig naar zijn. Naar de dingen die de Heer boven ons begrip doet, die hij in soeverein handelen doet, moeten wij niet nieuwsgierig informeren, maar daar moeten we ons aan onderwerpen, daar moeten we het mee eens gaan worden. Maar deze drie zijn dan nog meer bevoorrecht dan de andere negen. Zij mogen erbij zijn. Zij worden door de Heer Jezus meegenomen met de bedoeling dat ze er getuigen van zullen zijn. Dat ze met eigen ogen kunnen zien en met eigen oren kunnen horen, opdat zij later als de getuigen van deze gebeurtenis het ook kunnen verkondigen, zodat Petrus kan schrijven: we zijn geen kunstig verdichte fabels nagevolgd, maar we zijn aanschouwers van zijn heerlijkheid geweest. Zodat Johannes kan zeggen: wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. God wil dat die boodschap straks verkondigd zal worden. En hij wil dat laten verkondigen door mensen die weten waar ze over spreken, omdat ze zelf door hem tot getuigen zijn gemaakt. Ze zijn door de Heer Jezus ook meegenomen met het oog op hun eigen persoonlijke zaligheid. Ze waren zo onkundig. Dat bleek wel uit de reactie van Petrus. Dat zal toch geenszins gebeuren, heren, dat u zal gaan lijden en dat u zult bespot en bespuwd worden. Ze moeten zoveel onderwijs hebben. En dat wil de Heere in zijn langmoedigheid ook geven. En vandaar dat ze meegenomen zijn door hem de berg op. Maar wat doen ze? Wat doen deze drie? Onze tekst begint met te vertellen: Petrus en die met hem waren, waren met slaap bezwaard. Of dat komt omdat ze moe zijn van die klim die ze hebben moeten maken om de top van de berg te bereiken. Maar wat de natuurlijke oorzaak er ook van mogen zijn, dit was geen moment om te gaan slapen. Dit was niet de plaats om te gaan slapen. Het is zonde, echt zonde, dat ze hier en nu in slaap vallen. Zo heeft de Heere Jezus nog niets aan hen. En zo kan de Heere Jezus ook nog niets aan hen kwijt. Zo kunnen ze nog straks hun roeping niet vervullen. Gemeente, moet de Heere Jezus nou met zulke mensen zijn gemeente gaan bouwen? Moeten dit nu de apostelen van straks zijn, die in de wereld uitgaan om de blijde boodschap van Gods genade in Christus te gaan verkondigen, moet het nou van zulke mensen komen die zo bevoorrecht zijn dat ze met Jezus mee mogen naar zijn binnenkamer waar hij gaat bidden? En die er getuigen van mogen zijn dat God de Vader zijn Zoon gaat verheerlijken. En die daar in slaap vallen, wat heeft de Heere aan zulke mensen? En toch gaat hij ze gebruiken. Als hij ziet dat ze in slaap gevallen zijn, stuurt hij ze niet weg en zegt hij niet tegen hen: ga maar weer terug, ga de berg maar af, laat mij hier maar alleen. Als de Heere ze evenwel, ondanks hun slaperigheid, ondanks hun geesteloosheid, ondanks al de gebreken die van hen op te sommen zijn, toch gaat gebruiken, dan is één ding duidelijk, en dat wordt hier en dat wordt op zoveel plaatsen in de schrift duidelijk: als de Heere van zulke mensen gebruik gaat maken bij het doen van zijn werk, bij het verkondigen van zijn evangelie, bij het bevorderen van zijn koninkrijk, dan is één ding duidelijk: dan ligt er in hen nooit enige verdienste. Dan zal het enkel vrije genade zijn. Als er toch een zondaar bekeerd wordt, als er toch een gemeente komt, als toch dat koninkrijk voortgang heeft, als toch het rijk van de boze afgebroken wordt, dan is er geen mens die in zichzelf en in zijn daden zich beroemen kan. Dan is er geen mens die ooit pochen kan op: ik heb de Heere zo trouw gediend, ik heb zo gewaakt toen de Heere dat van me vroeg, ik ben zo... Nee, geen woord in die richting. Geen mens is er die ooit de eer zal ontvangen en die ooit zich kan beroemen op iets wat hij heeft bijgedragen of toegebracht aan de zaak des Heeren. Dan valt iedereen er buiten. Maar zullen ze dan toch beantwoorden aan de roeping die de Heere hen heeft gegeven en het doel waartoe de Heere ze heeft meegenomen, namelijk straks zijn getuigen kunnen zijn, dan moeten ze wel wakker worden. En dat gebeurt. Hoe dat gebeurt, wordt ons niet verteld. Daar zorgt de Heere op zijn manier voor. Ze zijn ontwaakt uit die slaap. En als ze dan wakker zijn en hun ogen open hebben, dan zien ze het. Dan zien ze Mozes en Elia. En dan zien ze Christus zoals ze hem nog nooit eerder gezien hebben. Met die hemelse glans, met dat hemelse licht aan zich. Dan zien ze zijn kleding zoals ze zijn kleding nog nooit eerder gezien hebben. Kunnen ze geloven wat ze zien? Bedriegen hun ogen hen niet? Is dat inderdaad Mozes? Is dat echt Elia, van wie ze als kind al gehoord hebben? En onder de verhalen over Mozes en over Elia zijn ze als kind al diep onder de indruk geweest. Als vader Zebedeus zijn kleine Johannes en zijn broertje Jacobus ging vertellen van de grote daden Gods door deze Elia op de Karmel verricht. Is dat echt Elia, van wie ze zoveel gehoord en voor wie ze zoveel respect hadden? Is dat echt Mozes? En is dat hun meester, die hen geroepen had, die hen gewillig gemaakt had om hen te volgen, maar die ze steeds gezien hadden zoals een gewoon mens eruit ziet? Die ze, als ze geen geloofsogen hadden gekregen, ook net als de massa, zouden zijn gepasseerd, omdat hij geen gedaante en geen heerlijkheid had waarom zij hem zouden begeerd hebben? Zien ze hem nu, in deze hemelse heerlijkheid? Gemeente, dat is wat geweest, daar is geen pen geschikt om te beschrijven wat toen de gemoedsaandoeningen en wat toen de ervaringen en de gedachten zijn geweest die in de hoofden en in de harten van deze drie discipelen zijn opgekomen. En als ze niet alleen luisteren, niet alleen zien, maar ook luisteren, dan zijn ze er getuigen van dat het toch weer gaat over dat onderwerp waar Jezus al eerder over had willen spreken, maar waarbij hij bij hen geen begrip gevonden heeft. Zijn exodus, zijn uitgang uit Jeruzalem. Hoe dat allemaal verlopen is, dat gesprek, daar fantaseren en daar speculeren we niet over. Maar het moet toch wel diepe indruk gemaakt hebben op deze drie. Zoiets kwam nooit eerder in hun leven voor. En dan? Wel, dan komt het moment dat Mozes en Elia zullen gaan vertrekken. Ze zijn er maar voor even. En als Petrus merkt dat Mozes en Elia aanstalten maken om te vertrekken, hoe dat gegaan is, weet ik ook niet. Dat doet er ook allemaal niet toe. Maar als Petrus ziet dat Mozes en Elia aanstalten maken om te vertrekken, dan betreurt hij dat. Nee, zij moeten niet weggaan. Dit ogenblik wil hij vasthouden. Deze twee hemelingen samen met zijn meester. Want als Mozes en Elia weg zijn, en Jezus weer alleen overgebleven is, dan zal het weer allemaal worden zoals het eerder was. Nee, laat ze blijven en laat de dingen zo blijven zoals ze nu zijn. Iets van de hemel, van de heerlijkheid van de hemel, van de zaligheid, van dat wonder. Laat dat hier blijven. En hij doet een voorstel. Hij spreekt Jezus aan en hij zegt tegen de Heer Jezus, meester, meester, het is goed, het komt precies van pas dat wij hier zijn. Laten we 3 tabernakelen bouwen. 3 tijdelijke behuizingen, woninkjes, hutjes. 1 voor u, 1 voor Mozes en 1 voor Elia. En vanzelfsprekend is hij, en hij veronderstelt dat ook bij de andere discipelen zo te zijn, vanzelfsprekend is hij terstond bereid om al het werk dat daarvoor gedaan moet worden, werkelijk te verrichten. Hij is van plan om aan het werk te gaan, om voor en voor Jezus en voor die 2 anderen zo'n tabernakeltje te bouwen. Daar heeft hij alles voor over. U zegt, dat is een mooi voorstel, en dat is het ook. En daar zitten ongetwijfeld een aantal goede elementen in dat voorstel van Petrus. Er zitten in dat voorstel van Petrus een aantal dingen die ons tegelijkertijd ook iets laten zien van hoe het er bij hem van binnen uitzag. Want wat een mens voorstelt, wat een mens van plan is, wat een mens wil, wat een mens zegt, dat is menigmaal ook een spiegel van hoe hij er van binnen uitziet en hoe zijn gedachten en zijn overleggingen zijn. Bij Petrus hier ook. Ik noem 2 van die hele positieve, heel goede dingen in dat voorstel van Petrus. Hij wil op deze manier zijn meester eren. Hij verheugt zich erover dat zijn meester die hemelse majesteit en heerlijkheid heeft ontvangen. Dat gunt hij hem. Zijn meester is al zo vaak bespot. En zijn meester wordt door de massa daar beneden aan de berg en verderop in Israël. De meester wordt door de massa al te lang veracht. En als hij nu in heerlijkheid deelt en als hij nu iets van zijn hemelse vader ontvangt aan glans en eer, laat dat dan zo mogen blijven. Dat gunt Petrus de Heer Jezus van harte. En vervolgens is dit ook mooi in dit voorstel van Petrus, dat we hierin tegelijkertijd ook een blik in zijn ziel slaan en ontdekken dat Petrus toch wel echt, ja, zo pas had ik het over het feit dat hij in slaap gevallen was. En dat was niet goed, dat was verkeerd, dat was zelfs zondig. Maar ondanks dat en ondanks nog vele andere dingen, ondanks het feit dat Petrus een week geleden tegen de Heer Jezus gezegd had dat dat toch nooit zou mogen gebeuren, dat hij zou lijden en sterven. Ondanks dit en nog veel meer gebreken, is Petrus toch echt een geestelijk mens. Echt waar. Iemand die toch geleefd heeft bij wat David heeft gezegd. 1 ding heb ik van de Heere begeerd. Dat zal ik zoeken, dat ik al de dagen mijns levens mocht wonen in het huis des Heren, om te onderzoeken in zijn tempel. Dat heeft Petrus toch ook als keus in zijn leven liggen. Stel eens dat Judas erbij geweest was, op de berg. Judas zou dat niet gezegd hebben. Heere, het is goed dat wij hier zijn. Laat dat zo mogen blijven. Laten we deze momenten mogen verlengd zien. Judas zou dat niet gezegd hebben. Demas ook niet. Dan moet je toch echt een geestelijk mens voor geworden zijn. Om de geestelijke, om de hemelse dingen echt te kunnen waarderen. Anders heb je aan de aarde genoeg. Anders heb je de aardse dingen eigenlijk ook veel liever. Maar Petrus kan op dit moment afstand doen van een hele hoop van de aardse dingen. Van zijn geld en van zijn goed. En van al die aardse dingen die toch ook maar tijdelijk zijn. Uw goedertierenheid. is beter dan het leven. Daar leeft Petrus op dit moment toch ook bij. Ja, dit is toch meer dan alle aardse dingen. De hemel, de zaligheid, de gemeenschap der heiligen met hemelse bewoners. En het is deze geestelijkheid die Petrus doet spreken, die hem zijn voorstel doet maken. Ja, daar zitten prachtige elementen in dit voorstel van Petrus. Val hem niet hard, begin niet direct met kritiek, maar waardeer nu eerst ook het positieve. Het doet warm aan, niet waar? Zo spontaan. Dan moet je dan ook echt Petrus voor zijn. Zo spontaan. De Heer Jezus die verheerlijking gunnen. En je eigen ziel ernaar laten verlangen om zo in deze gemeenschap met de Heer en in het voorportaal van de hemel als het ware te mogen verkeren. Het doet warm aan als we hem als een echt geestelijk mens. En dan kunnen we voor een ogenblik vergeten dat hij zojuist in slaap gevallen is. Dit is toch Gods werk in hem. Ja, maar toch zegt het evangelie, en we lazen dat in onze tekst en we lazen het ook bij Marcus in wat andere bewoordingen, toch zegt het woord van God dat als Petrus dit voorstel doet om die drie tabernakelen te maken voor Jezus en voor Mozes en voor Elia, dat hij niet wist wat hij zei. Is dan zijn liefde niet aan het woord? Zeker. Zijn liefde tot de Heere, tot de dienst des Heeren. Maar liefde kan wel aan het woord zijn, terwijl de liefde tegelijkertijd op een dwaalweg is. Petrus is toch een geestelijk mens, zo zagen we. Ja, maar dat is niet alles. Want met het gegeven dat Petrus een nieuwe natuur gekregen heeft, en dat hij een nieuw mens geworden is, daarmee is niet gezegd dat dat oude bestaan van hem nu al helemaal weg is. Hij mag geestelijk zijn. En vanuit die geestelijke instelling komt dat voorstel voort. Maar hij is tegelijkertijd ook vleeselijk. Hij is dat. Die twee mens waar de apostel Paulus ook van spreekt en waar de apostel Paulus zijn klaaglied over zingt. Dat is Petrus ook, een twee mens. De geest en het vlees. En die twee strijden tegen elkaar en die zullen altijd tegen elkaar strijden. En die zullen het nooit met elkaar eens worden, die komen nooit tot verzoening met elkaar. Die blijven altijd tegengesteld aan elkaar. Let u daarom op dat commentaar van Lucas, hij wist niet wat hij zei. Waarom zegt Lucas dat? Om er de domper op te zetten. Er zijn mensen die overal de domper op willen zetten. En die nooit eens echt zich kunnen verheugen over iets wat van de Heere is, omdat ze het altijd verdenken. Is Lucas ook bezig om de domper erop te zetten? Of wil Lucas zo redeneren zoals je ook mensen hebt die zeggen, ja, Petrus, je wil hier nou wel blijven. Maar man, het is maar beter om eens wat dichter bij de aarde te leven. Je moet niet zo van de grond opgetild zijn en half met je hoofd in de wolken willen leven als een overgeestelijk mens. Ten slotte heb je toch ook je verantwoordelijkheid voor je roeping hier op aarde, nietwaar? Je hebt hier op aarde ook nog een taak en die kun je ook niet ontvluchten. En daar mag je ook zomaar niet onverschillig tegenover staan. U kent die redeneringen wel. En er zijn al heel wat manieren om op deze manier onze aardse roeping zo sterk te benadrukken en onze taak in deze wereld zo sterk te beaccentueren, dat er eigenlijk niks anders mee gedaan wordt dan een stuk ongeestelijkheid achter verbergen. Meestal is een mens niet zo geestelijk gesteld en niet zo hemelsgezind als hij alle nadruk op de aardse dingen gaat leggen. Maar de Heilige Geest bedoelt het voorstel van Petrus niet als helemaal verkeerd te kwalificeren. Het valt u toch ook op dat de Heer Jezus er zelfs met geen woord op ingaat, maar het dus ook niet radicaal afkeurt en afwijst, hij zegt er eenvoudig niets over. Maar hij bestraft Petrus er niet om. Dat deed hij wel toen Petrus met zijn tegenwerpingen kwam en toen hij Jezus van de kruisweg wilde afhouden. Maar nu bestraft de Heere Petrus niet. Nu zegt hij niet, ga weg achter mij, Satan. Nee, er zit wel degelijk iets goeds in. En toch kan dit voorstel niet aanvaard worden. Want er zitten naast de goede elementen toch ook een aantal kwalijke kanten. Om te beginnen is Petrus helemaal met zichzelf te raden gegaan. Dat is aan de ene kant het mooie, dat spontane. Maar als iemand zo spontaan en zo impulsief is, dan kon het ook wel eens wezen dat hij het zegt voordat hij nagedacht. En dat is nog erger, dat hij het zegt voordat hij gebeden heeft. Petrus heeft niet gevraagd eerst, Heere, wat wilt gij dat we doen zullen? Nee, hij wist al wat hij doen zou en wat hij wilde doen. Hij vroeg het niet aan God. Hij had de Heere er niet bij nodig. En dan kun je van alles en nog wat van een mens verwachten. Zelfs van een discipel, zelfs van een kind van God, zelfs van een bevoorrechte discipel die nog verder mee mag dan de andere negen. En het tweede, wat hier toch echt ook een kwalijke kant van de zaak is, dat Petrus, dat is die zich niet bewust geweest, maar toch eigenlijk de Heere weer in de weg staat. Heere, laten we hier blijven. Maar Mozes en Elia hadden gezegd dat hij naar Jeruzalem moest, om daar zijn uitgang te volbrengen. Om daar te gaan lijden en daar te gaan sterven en daar zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen. En daar de prijs te betalen en het recht van God te bevredigen en de toorn van God te stillen. En Petrus zegt, nee, hier blijven. Hier blijven. En dan komt daarbij dat Petrus eigenlijk ook een beetje zelfzuchtig is. Heere, het is goed dat wij hier zijn. Maar zijn broeder Andreas dan, die is beneden aan de berg, die is hier niet bij. Gunt hij het hem niet? Of is hij nu zo op zichzelf betrokken en op zijn eigen beleving van de gemeenschap met God en de gemeenschap met de heiligen, dat hij zijn broer, die hem tenslotte toch ook als middel in Gods hand tot Jezus heeft mogen leiden, dat hij zijn broer vergeten is en die andere discipelen ook vergeten is. En al die andere mensen die de Heer Jezus zo nodig hebben en die juist alleen maar baat kunnen hebben als Jezus zijn uitgang uit Jeruzalem gaat volbrengen. Is Petrus nou zo op zichzelf betrokken dat het hem alleen maar om hem gaat? Het is goed dat wij hier zijn. En had de Heer Jezus een week tevoren ook niet gesproken over die achter mij wil komen, die nemen zijn kruis dagelijks op en die verloochenen zichzelf? Had de Heer Jezus toen niet gesproken, niet alleen maar over de noodzakelijkheid van zijn kruis, maar ook de noodzakelijkheid van het kruis van de discipel achter Jezus aan en de noodzaak van zelfverloochening en zelfverlies? Wil Petrus een makkelijker weg? Hier zo in het voorportaal van de hemel en daar blijven, is er dan een makkelijker weg dan de weg van zelfverloochening en zelfverlies en kruisiging van onze eigen vleeselijke en zondige begeerten? Al deze voorstellen, al deze aspecten maken het voorstel van Petrus toch wel tot een verkeerd voorstel, niet wetende wat hij zei. En toch, de Heere verweet het hem niet. Wat is de meester vol geduld? Wat is de meester een goede meester? De Heere laat hem niet vallen, deze discipel. Nu nog niet. Al doet hij het iedere keer weer fout. Met de beste bedoelingen, toch iedere keer weer fout. Met de uitingen van zijn liefde, toch iedere keer weer verkeerd. De Heere laat hem niet vallen. Hij wist niet wat hij zei. Hij is zo dwaas in zichzelf. Hij praat zo vaak voor zijn beurt. Hij is zo vaak van zichzelf vervuld. En toch, de meester is voor zulke gekomen. Wat heeft hij uitverkoren? Het dwaze van deze wereld. Het dwaze van deze wereld. En daar hoort Petrus ook bij. En nou hangt het niet van Petrus af. Als het wel van hem afhing, dan was het fout gegaan. En zo vaak. En dan was hij verloren geweest. Maar nu het van de meester afhangt. Nu komt het toch goed ook met deze dwaze Petrus. Slaapt als hij wakker moet zijn. Spreekt als hij zwijgen moet. Doet voorstellen die hij beter niet had kunnen doen. Staat de Heer Jezus in de weg. Wat een mens. Maar wat een zaligmaker van zo'n mens. Gemeente, een paar dingen die we als toepassing, als lijnen vanuit dit onderdeel van de geschiedenis van de verheerlijking op de berg vandaag nog hebben te leren. Om geestelijke dingen te kunnen zien, moet een mens geestelijk wakker zijn. Dat is het eerste. Om geestelijke dingen te kunnen zien, moet een mens geestelijk wakker zijn. Eerst sliepen ze. Toen zagen ze niks. En hoorden ze niks. En pas toen ze ontwaakt waren, toen zagen ze zijn heerlijkheid. En toen zagen ze Mozes en Elia. En toen hoorden ze waar het over ging in dat gesprek. En daar ligt de eerste les in. Geestelijke zaken zien kan alleen als een mens geestelijk wakker is. En van nature zijn we dat niet. En er staat dan daarom ook niet voor niets in de schrift: ontwaakt gij die slaapt. U weet, onze zondige toestand, ons bestaan, als we de Heere niet kennen, als we nog voor eigen rekening leven, wordt in de schrift vergeleken met zo'n slaap. En als je slaapt, weet je niet wat er in je omgeving gebeurt. Als je slaapt, ben je afgesloten voor allerlei gebeurtenissen om je heen. Je hoort niks, je ziet niks, je beseft niets, je weet niets. En als je nou in gevaar verkeert terwijl je slaapt, weet je dat ook niet, want je ziet het gevaar niet en je hoort het gevaar niet. En je beseft helemaal niet hoe riskant het is en wat er zo meteen kan gebeuren. En als we in geestelijk opzicht slapen, gemeente, dan zien wij niet wat God ons in zijn woord gezegd heeft over zijn toorn die boven ons hoofd hangt. En over de gramschap van de Heere die wakker geworden is vanwege onze zonde. En dan horen we niet wat de Heere in zijn woord aan ernstige dreigingen uitspreekt tegen degene die zich tegen hem verharden en die voortgaan op een weg die naar het verderf voert. We hebben er geen erg in. En onze schuld die we dagelijks meer gemaakt hebben. Onze ongerechtigheden die zich opgehoopt hebben. En die een scheiding maken tussen de Heere en ons. We hebben er geen erg in. En als God met zijn wet tot ons komt. Vanwege onze slaperigheid en onze doofheid zitten onze oren verstopt. En we horen die wet niet. En het dringt niet tot ons door wat het allemaal betekent dat de Heere ons voorhoudt. En als het evangelie ons verkondigt, wordt precies hetzelfde. Je kunt godsdienstig zijn. Je kunt inderdaad in de weg van de middelen gaan. En toch nog voluit in slaap zijn. En dan betekent God niks. En dan betekent zijn wet niets. En dan betekent Christus niets. En dan betekent de hemel niks. En dan betekent de hel niets. Daar zijn we totaal voor afgesloten. Voor deze geestelijke werkelijkheden is geen plaats. En je kunt het er best in uithouden. Je ligt er niet wakker van, je slaapt rustig door. Zit dat nog zo in ons leven? zijn we nog nooit wakker geroepen, geschrokken, gemaakt. Sluimeren we nog altijd de slaap van de gerusten? Hebben we onszelf bedwelmd? Op welke manier ook? Zodat het nog altijd zo is dat er geen plaats is voor God en voor Christus in ons leven? Zijn we net als Jona aan boord van dat schip? Tot wie de schipper moet komen om hem wakker te maken en te zeggen: wat is u, gij hardslapende? Sta op! Roep tot uw God! Of behoren we tot de gerusten in Sion, die denken dat het allemaal wel in orde is en er wel in orde zal komen, terwijl we er echt geen grond voor hebben en onszelf op allerlei manieren, op allerlei gronden rustig gemaakt hebben, zodat we nou verder kunnen dommelen? Laten we toch beseffen hoe groot het gevaar is waar een mens van nature in verkeert. Een mens met schuld en met ongerechtigheid, maar zonder God en zonder zaligmaker. Laten onze ogen er toch voor open mogen gaan. En laten we de Heere toch vragen: Heere, laat me zien in welke situatie ik van nature verkeer. Opdat ik niet verder durf leven. Opdat ik niet verder durf slapen. Maar echt de geestelijke werkelijkheden zal gaan beseffen. Dat het tot me door zal dringen. Wat het betekent om zondaar te zijn. Wat het betekent om voor God te moeten verschijnen en niet te kunnen verschijnen. Wat het betekent dat gij uw zoon gezonden hebt tot de zaligmaker van zondaren. Maar als ik hem niet ken en als ik geen besef van de noodzaak van hem heb, Heere, dan betekent dat evangelie ook niets voor mij. Open toch mijn ogen, opdat ik zien mag, opdat ik verstaan mag. Want om geestelijke dingen te kunnen zien, moeten we geestelijk wakker zijn. En het tweede wat ons in deze passage van de geschiedenis verteld wordt als les is dat als we geestelijke mensen geworden zijn, dan gaat er een grote aantrekkingskracht van de geestelijke zaken uit. Als we geestelijke mensen geworden zijn, dan gaat er een grote aantrekkingskracht uit van de geestelijke dingen. Petrus had geleerd dat Gods goede tierenheid beter dan het leven was. Ik zeg niet dat hij dat elke dag beleefde en dat hij dat elke dag beoefende en dat hij dat elke dag met evenveel innerlijke overtuiging kon beleiden. Dat is wat anders. Maar hij had het wel geleerd en hij wist wel wat dat inhoudt. Uw goede tierenheid beter dan dit leven. En daarom wilde hij toen op dat moment daar wel bij de Heere Jezus blijven. En bij Mozes en bij Elia, om naar hen te luisteren, om de gemeenschap der heiligen te mogen beoefenen. Het was hem goed daar te zijn. Het is ons goed nabij God te wezen. Dat is een bewijs, we zagen dat van zijn geestelijke instelling. Er was echt wat veranderd in het leven van Petrus. Hij was wedergeboren tot een levende hoop. En toen was er dat verlangen naar de gemeenschap met de Heere gekomen. En toen was er het verlangen gekomen naar de gemeenschap der heiligen. Toen was er iets van hemelsgezindheid. Toen kreeg de hemel aantrekkingskracht. En er zijn van die momenten in het leven van Gods kinderen die net als Petrus waarlijk geroepen zijn en getrokken. En in wier hart de liefde Gods uitgestort is. En die, omdat de liefde Gods in hun hart uitgestort is, hem gingen lief krijgen. Dat is zo in het leven van Gods kinderen. Niet dat ze dat net als Petrus elke dag kunnen zeggen en met net zoveel overtuiging kunnen zeggen. Maar er zijn ogenblikken dat ze het van harte kunnen beleiden. Weg wereld, weg schat, gij kunt niet bevatten hoe rijk ik wel ben. Ik heb alles verloren, maar Jezus verkoren, wiens eigen ik ben. Momenten dat ze het echt uit de volheid van het gemoed gedachtig aan de milde overvloed van z'Heere gunst. Mogen zeggen, Heere, dat is nou echt waar. Uw goede tierenheid is beter dan dit leven. David had groot gelijk. En ik vind het in mijn eigen ziel ook. Uw goede tierenheid, o God. Uw woord kan mij, ofschoon ik alles mis, door zijn smaak en hart en zinnen strelen. Van nature kent een mens dat niet. Er zijn mensen hier in de kerk die niet begrijpen waar ik het nou over heb. Die het niet invoelen. Die het zich misschien wel een klein beetje aan, die het misschien wel een klein beetje kunnen aanvoelen, maar dan is het nog theorie. Maar het echt invoelen en het er van harte mee eens zijn, dat weten ze niet. En dat is ook zo als we natuurlijke mensen zijn. En dan kun je als natuurlijk mens misschien ook nog wel eens doen alsof. Maar dan laat je leven en je levensgang en je levensgedrag toch wel zien dat het anders is als dat je mond wel eens beleidt. Maar als God zijn genade echt in ons leven tot openbaring brengt, dan licht die genade ons ook op. Die tilt ons omhoog. En die laat ons zien, wat heb je nou nog aan dat wereldse vermaak waar je je vroeger zo druk om maakte? En wat heb je nou nog aan die aardse vreugden, alsof die alles waren? En alsof je daar genoeg aan kon hebben. Het is goed dat wij hier zijn. Waar? Daar waar Jezus is. Daar waar iets van de kerk des Heren, van het volk des Heren is. Het is goed dat wij hier zijn. Hier wordt de rust gevonden. Hier, waar de aardse dingen is wat minder belangrijk zijn. En waar je ziel niet meer zo bezwaard is en verward is en bezet is met al die beslommeringen. Hier waar we er eens een ogenblik bovenuit mogen getild zijn. Waar we echt eens ondervinden mogen. Het is goed nabij God te zijn. En waar je eens een keer afstand kunt doen. Althans, achter kunt laten. Wat je zo vaak meedraagt tot je binnenkamer in. Ja, er zijn van die momenten in het leven van Gods kinderen dat de geestelijke zaken meer aantrekkingskracht kregen dan de andere dingen. En het geeft soms smart als je weer van de berg af moet. Als je weer dat volle leven in moet met al die bezwaarnissen, maar ook met al die verzoekingen en met al die verleidingen. En met al die dingen die op je afkomen en die eigenlijk geen ruimte meer overlaten voor de aanschouwing van Heren heerlijkheid en voor de beleving van Heren gemeenschap. Maar, en dat is het derde, ook al zijn we geestelijke mensen geworden, dan staan we nog open voor allerlei dwaasheid en dwaling. Althans, zolang we in dit leven zijn. Al zijn we geestelijke mensen geworden, dan staan we nog open voor allerlei dwaasheid en allerlei dwaling. Wat zat Petrus ernaast met zijn voorstel? Hij zou, als hij zijn zin gekregen had, weer de Heere van het kruis hebben afgehouden. En wat was hij zelfzuchtig. Het is goed dat wij hier zijn. En die andere, die is die helemaal vergeten. En wat wilde hij? Zonder zelfverlies, zonder zelfverloochening genieten van de heerlijkheid en de zaligheid van de hemel. Ja, dat komt er nou van als we alleen maar met onszelf te raden gaan. Dan sla je de plank mis, dan zit je er finaal naast. En dan ga je het beleven. Ja, want de Heere gaat dat ook nog een keer duidelijk maken. Zijn geest gaat hem dat ook nog wel voorhouden. Deze Petrus komt er straks ook achter. En dan moet hij nog een diepere weg gaan ook. Want hij wil de les eigenlijk niet leren. Maar als de Heer, als de hemelse leermeester zich voorgenomen heeft om een van zijn leerlingen echt een les te leren en het hem in te prenten, al moet hij er 20 keer over doen, dan zal de Heer dat doel bereiken. En al moet die leerling dan misschien door schade en schande wijs worden, de Heer zal hem wijs maken. En de wijsheid die Petrus moet leren, dat gaat in de weg waarin Asaf het leerde. En toen Asaf het leerde, toen was hij al zijn wijsheid kwijt. Ik ben onvernuftig. En ik weet niets. Petrus wist ook niet wat hij zei. Ik ben een groot beest bij u. Een dom beest. Wat gaat de Heere Petrus leren? Want al ben je een geestelijk mens, dan sta je nog open voor allerlei dwaasheid. Als je die oude natuur maar weer aan het woord laat, en als je je eigen inzichten niet onderwerpt aan de wil en aan het woord van God, dan gedraagt de mens zich alsof hij het beter weet dan de Heere, alsof hij het beter zou doen dan de Heere. En wat denken we vaak ook weinig aan een ander. Als ik het maar goed heb, als ik maar... Ja, ja, maar die andere dan? En zijn of haar heil? En wat kiezen we vaak de makkelijkste weg? En wat klagen we er gauw over als het volgen van de Heere Jezus inderdaad kruisdragen meebrengt? En als het volgen van de Heere Jezus niet losgemaakt kan worden van zelfverloochening? En wat blijkt het dan vaak ook in het leven van Gods kinderen, die toch oprechte keus hebben mogen doen en die toch oprechte heren hebben mogen vrezen, dat er nog zoveel van de oude mens is overgebleven. Ik wist niet dat mijn tere ziel nog zoveel aan de aarde vast zat. Hoe kleeft mijn ziel aan het stof? Paulus is op diezelfde school geweest, heeft datzelfde onderwijs ontvangen. Bij Paulus heeft het vrucht gedragen. En we horen het als hij zegt, ik, ellendig mens. Wie zal mij verlossen van het lichaam deze doods? Want als ik in dit lichaam ben, zal ik altijd weer een weg ingaan. Dreigen in te gaan, waarin ik verdwaal. Zal ik altijd weer tegen de Heere en zijn wil ingaan. Zal ik altijd weer afwijken, want ik zit nog zo vol. Met allerlei dwaasheid en met allerlei onkunde en met allerlei dwalingen. Ik kom weer even terug op wat ik zo pas zei. De meester stuurt Petrus niet weg. Dan is hij alweer gezakt. Dan kan hij alweer niet over. Nu moet hij alweer blijven zitten. In dezelfde klas. De school van Gods geest. Nu kan hij alweer geen diploma krijgen. Maar de meester stuurt hem niet van school af. En hij zegt niet, Petrus, ik kan je niet meer gebruiken. Je bent te hard, leers. Je bent niet geschikt voor dit onderwijs. Het is allemaal te vergeefs wat ik nou geprobeerd heb. Je slaapt als je niet slapen mag. En je praat als je niet praten mag. En als je wat zegt, dan zeg je nog dwaze dingen ook. Maar de meester is barmhartig en vol ontferming. Hij zal lijden, het zacht gemoed. In het effen recht des Heren. En hij brengt de dwalenden terecht. Dat is een van zijn werkzaamheden. Wist u dat, gemeente, dat de Heer Jezus als een van zijn werkzaamheden van zijn Vader opgedragen gekregen heeft? De dwalenden terecht te brengen. En de blinden te leiden in een weg die ze niet geweten hebben. Dat het een van de opdrachten van zijn Vader is geweest. Om mensen zoals Petrus toch vast te houden. Zodat niemand hem uit zijn hand zou rukken. Dat is een van de opdrachten die de Heer Jezus gewillig aanvaard heeft. En die hij getrouw uitvoert. En daar ligt ook het behoud van een dwalende zondaar in. Daar ligt ook het behoud van een tweemens in, die nog zoveel last van die oude natuur heeft. En die iedere keer weer ontdekt, ik ellendig mens. Daar ligt het behoud in, dat de meester, de leerling die hij op school aangenomen heeft, nooit meer van school wegstuurt. Maar die altijd weer opnieuw, het lesboek voor hem legt. En al moet hij het voor de 60ste keer hem vertellen. Hij zal het doen. Want tenslotte, de meester in zijn trouw, de meester in zijn volharding, zal er toch voor zorgen dat zo'n afgedwaalde weer in het rechte spoor komt. En dat hij straks toch behouden wordt. Dat het niet misgaat. En als je daar nou voor jezelf last van krijgt, en meer kreeg van dat inwonend verderf en van die gebleven blindheid en duisternis en van al die fouten die je maakt en van al dat de Heere in de weg staan. Weet u, dan mag het ook wel eens een keer een zegen worden. Als je bedenkt dat er toch een keer een eind aan komt. Dat Petrus straks aan het eind van zijn leven van zichzelf ook verlost is. Zoals de Heere al de zijnen ook van zichzelf verlost. Amen. We zingen Psalm 25, het vierde vers. Laten we samen danken. Barmhartige en genadige God, we danken u voor uw onderwijs. We hebben gehoord dat we geestelijke mensen moeten zijn, anders hebben de geestelijke dingen geen enkele belang voor ons. O God, wij bidden van u dat u ons dat genadewonder schenken wilt. Als we er nog vreemdelingen van zijn, o Heere, het is voor ons allemaal nog de genadetijd. Laten we die mogen gebruiken, maar wilt u ons ook in dat leven dat we hier van u gekregen hebben bezoeken. Niet alleen met uw woord tot ons oor komen, maar ook met uw heilige geest in onze harten afdalen, opdat dat woord van u daar zijn kracht zal mogen doen. En dat de geestelijke dingen ook echt voor ons waarde gaan krijgen. Dat we er niet aan voorbij kunnen blijven leven en het allemaal aan ons voorbij laten gaan. Maar dat het ons echt zal raken tot in het diepst van ons bestaan. Heere, werkt u dat? En wilt u ons zo wakker maken uit die dodelijke slaap die we van nature slapen? En geef dat we mogen beoefenen wat Petrus beoefende. Hoezeer een mens inderdaad dan ook dwalen kan, maar dat er dan toch in zijn ziel dat gewerkt kan zijn, zal zijn. Dat verlangen naar de geestelijke zaken om bij u te mogen zijn en u te mogen kennen en uw gemeenschap te mogen beleven. Maar daarbij zal dan tegelijkertijd ook door al degenen die dat voorrecht ontvangen ondervonden worden dat er nog zoveel van het verkeerde in hen overgebleven is. Heren, niemand kan zich verheffen. Niemand kan met de borst vooruit lopen alsof hij het weet en hij het kan. Er zal altijd weer reden zijn om ons te verootmoedigen en om met Asaf te zeggen, ik ben onvernuftig en ik wist niets. En om het met Petrus te beleven, niet wetende wat hij zei. Heren, wat zijn er een hoop dingen in het leven van uw kinderen waar dat bij gezegd moet worden. Hij wist niet wat hij zei. Zij wist niet wat ze dacht. O, die dwaasheid, die verkeerdheid, dat vlees dat zich niet onderwerpt en dat het met u ook vaak niet eens is. Heren, wat is er nodig? Doorgaande werk der waarachtige bekering. Wat is nodig dat uw kinderen maar gedurig als leerlingen in de schoolbanken zitten om opnieuw onderwezen te worden. En wat een zegen, o wat een zegen, o grote Christus, dat u zo'n geduldige leermeester zijt. Wat een zegen dat ge er nog nooit één van school gestuurd hebt, maar dat u altijd maar weer gewillig zijt, getrouw zijt om het werk dat u begonnen bent voor te zetten, totdat het straks ook af is en totdat ze van zichzelf verlost zijn. Heren, geef dat perspectief in het leven van hen die met hun boze natuur te strijden hebben, toch ook uitzicht mag geven. En dat de vreugde die gij hen voorstelt ook hen krachten zal mogen geven om hun kruis op zich te nemen en zichzelf te verloochenen en Jezus te volgen. Denk aan ons, o Heere, in de vergeving van al onze zonden om Jezus wil. Amen. Psalm 19, het zevende vers, weerhoud, o Heer, uw knecht. gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.